Merkwaardig dat er verschillende vragen zijn over het feit dat Paulus vervuld was met de Heilige Geest. Een eerste vraag, we lezen in Handelingen 9 vers 17 dat Paulus vervuld zal worden met de Heilige Geest. Maar nergens lezen we van Paulus dat hij vol van de Geest was. Waarom niet? Het laatste is toch een stapje verder dan het eerste. Even kijken waar de andere vragen zijn op dat punt. Ananias zegt niet tot Paulus, ontvang de Heilige Geest, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Vanwaar deze uitdrukking? Terwijl vervuld worden toch een proces is tijdens de levenswandel van een christen. En de andere vraag, vers 17, met de Heilige Geest vervuld wordt. Is dit niet iets anders dan de Heilige Geest ontvangen bij de bekering? Is het inderdaad zo dat iemands bekering niet bezegeld wordt met de inwoning van de Heilige Geest? Is de bekering zelf niet het werk van de Heilige Geest? Wordt Paulus ons niet pas als vervuld met de Heilige Geest weer voorgesteld in hoofdstuk 13 vers 9? Van de 6 vragen maar liefst 3 op dit ene punt. Dat is merkwaardig. Maar het is dan ook een belangrijk punt. Laat ik beginnen met de vraag die ik het laatste voorlas. Die kreeg ik trouwens ook het eerste. Maar misschien is dat ook het beste, de beste inleiding tot de beide andere vragen. We hebben inderdaad in deze laatste vraag 3 punten goed onderscheiden van elkaar voorgesteld gekregen. Ten eerste, de bekering is het werk van de Heilige Geest. Ten tweede, het ontvangen van de Heilige Geest. Daar gingen ook de andere vragen over. Ten derde, het vervuld worden met de Heilige Geest. En daar kun je nog een vierde aan toevoegen, dat in de eerste vraag naar voren kwam. Het vol zijn met de Heilige Geest. 4 verschillende uitdrukkingen die we inderdaad goed moeten onderscheiden. In deze volgorde. Ten eerste, bekering is het werk van de Heilige Geest. Dat moeten we goed onderscheiden van het ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft vanaf het begin van de geschiedenis van de mensheid gewerkt. De Geest God zweefde over de wateren. De Heilige Geest heeft in het Oude Testament gewerkt, net als in het Nieuwe Testament. Elk mens die in het Oude Testament wederom geboren werd, werd dat door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft altijd op aarde gewerkt, waar mensen hun harten openden voor het woord van God, of het nu was in het Oude of in het Nieuwe Testament, was dat altijd door het werk van de Geest. Door wie zou het anders gebeurd moeten zijn? Dit is altijd de Heilige Geest die de harten opent voor Gods woord. Soms was de Heilige Geest ook voor een heel bijzonder doel in de mens werkzaam. Bij Bezaliel en Aholiab lezen we dat ze vervuld waren van de Geest om ook het werk aan de tabernakel te kunnen volbrengen. David spreekt zelfs in Psalm 51 het woord uit, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat laat 2 dingen zien. In de eerste plaats dat de Heilige Geest ook in het Oude Testament wel degelijk in een gelovige kon werkzaam zijn. Maar het laat ook zien dat die Heilige Geest tijdelijk op de gelovigen was. De vraag zou zo door ons nooit gesteld kunnen worden. Neem uw Heilige Geest niet van mij, want de Geest wordt nooit van ons genomen. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 van de Heilige Geest dat hij bij ons blijft tot in eeuwigheid. Dat is dan ook het grote verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling. De Heilige Geest werkte in het Oude Testament, werkte in het Nieuwe Testament. Maar vanaf de Pinksterdag is de Heilige Geest pas op aarde komen wonen. Dat is het grote verschil. Vanaf de Pinksterdag kan de Heilige Geest door gelovigen ontvangen worden. En ontvangen betekent dan dat hij in hen voor altijd, ononderbroken, komt wonen. Dat is het grote verschil tussen werken en wonen. Ik werk vanavond in Eindhoven, maar ik woon hier niet, ik woon in de Bilt. De Heilige Geest woonde in het Oude Testament in de hemel en werkte op de aarde. Maar in het Nieuwe Testament werkt de Heilige Geest op aarde, maar hij woont ook op aarde. Hij is neergedaald uit de hemel om hier ook zijn woning te kiezen. In de gelovigen persoonlijk, 1 Korinthe 6 vers 19, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En 1 Korinthe 3 vers 16, de Heilige Geest woont ook in de gemeente als geheel. De gemeente als geheel is de tempel van de Heilige Geest. In de bekering, in de wedergeboorte, zien we dus het werk van de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest, om een beeld te gebruiken, in handelingen in Ezechiël 37 blies in het dal van de dorre doodsbeenderen. Wind en geest is eigenlijk hetzelfde woord van oorsprong. En in één hoofdstuk eerder, in Ezechiël 36, zien we hetzelfde als het gaat over de reiniging bij de wedergeboorte. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus, hoe is het nu bij Saulus van Tarsus? Op het moment dat Saulus de Heer aanschouwt, werkt de Heilige Geest in zijn ziel, opdat dat licht mogen doordringen, niet alleen maar in zijn ogen, maar in zijn ziel. En als hij die vraag zegt, stelt, wie zijt gij Heer? En vooral die tweede vraag, Heer, wat moet ik doen? Dan zien we daar de eerste vruchten van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Maar Paulus had op dat moment de Heilige Geest nog niet als persoon inwonend in hem. Paulus is daar nog niet verder dan elke gelovige in het Oude Testament in wie de Heilige Geest werkzaam was. Dan komt Ananias 3 dagen later naar hem toe. En dan pas komt het tweede. Want, en dat is ook begrijpelijk, de vraagsteller heeft niet helemaal gelijk. Iemands bekering wordt niet verzegeld met de inwoning van de Heilige Geest. Ik wil niet pitluttig over termen praten, maar als we toch zorgvuldig met termen overweg willen, dan moeten we begrijpen dat bekering niets anders is dan, of het Griekse woord metanoia, berouw hebben over je zonde, dat Paulus op de weg naar Damascus. Of het is het Griekse woord epistrefo, omdraaien, dat was ook op de weg naar Damascus. Hij was een vijand van God en hij was nu naar de Heer toegewend. Zijn bekering was op de weg naar Damascus. Maar iemands berouw wordt niet verzegeld met de Heilige Geest. Pas 3 dagen later werd Paulus in de volle zin van het woord een gelovige. Hij kon het ook niet eerder worden, want hij had het evangelie nog niet gehoord. Er was hem nog niet verzekerd dat de Heer hem inderdaad wilde aannemen, dat het heil voor hem was. Pas toen hij het woord hoorde, Saul, broeder, toen wist hij dat het heil voor hem was. Toen hij als een broeder mocht worden aangesproken. Niet alleen maar als een zondaar, toen was het niet alleen maar de beschuldigende stem. Waarom Saul? Dat was het verwijt. Dat was het woord dat hem openbaarde dat hij een zondaar was. Maar toen kwam het woord dat zei, je bent een broeder. Dat was die woord op de weg naar Damascus. Toen kwam het nieuwe leven in zijn ziel. Toen kwam het nieuwe leven van de wedergeboorte in zijn ziel. Saulus was bekeerd, was wederom geboren op de weg naar Damascus. Maar 3 dagen later, toen kwam het evangelie tot Paulus en toen kwam hij tot het licht. En toen hij het evangelie had aangenomen, toen hij broeder was geworden, toen ontving hij de Heilige Geest. En zo gaat het nog steeds, want er staat in Efeze 1, niet toen gij uw zonde beleden hebt, maar toen gij het evangelie van uw behoudenis hebt aangenomen. Toen zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. We zullen bij Cornelius hetzelfde zien. Wanneer is Cornelius bekeerd? Niet door Petrus. Cornelius was al lang bekeerd. Bekeerd in die zin dat hij zijn zonde beleden had en dat hij God diende naar het inzicht en naar het licht dat hij had. Cornelius was een wedergeboren mens. De vruchten van de wedergeboorte waren duidelijk bij hem zichtbaar. Maar hij was geen christen. Kon ook nog niet. Want net als Saulus van Tarsus had hij het evangelie nog nooit gehoord. Daarom zegt de engel tegen Cornelius, laat Simon komen en die zal woorden tot u spreken waardoor gij behouden zult worden. Lees je pas in Handelingen 11. En dan komt Petrus en die spreekt het evangelie uit. Woorden waardoor hij behouden werd. En hij nam die woorden aan en hij werd prompt behouden. En onmiddellijk erop werd het stempel op hem gezet. Efeze 1, toen gij het evangelie van uw behoudenis hebt aangenomen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen. Zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Hij was lang wederom geboren, maar hij hoorde het evangelie. Hij nam het aan, hij werd een christen en God zette zijn stempel erop. Hij ontving de Heilige Geest. Nu, als iemand zo voor het eerst de Heilige Geest ontvangt, dan kun je rustig zeggen, in het algemeen, misschien is het wel altijd zo, dat zo iemand vervuld is van de Heilige Geest. De eerste maal dat iemand overstelpt wordt door de inwonende Heilige Geest, dat is zo'n geweldige zaak. In ieder geval bij Saulus betekende de inwoning op dat moment ook met die geest vervuld te zijn. Maar de vraagsteller of stellers hebben gelijk, het is niet hetzelfde. Want de Heilige Geest kwam in Saulus wonen, toen Ananias hem de handen opgelegd heeft, of misschien zoals gezegd na zijn doop, daar zullen we ons nu maar verder niet mee bezighouden. Heeft ook geen zin, want je komt er toch niet uit. De schrift laat dat in het midden. Maar hij heeft in ieder geval de Heilige Geest ontvangen. En die is altijd bij hem gebleven. Maar Saulus was niet altijd vervuld met de Heilige Geest. Dat moet u niet opvatten als een zwakheid. Want de vervulling met de Heilige Geest, we hebben dat eerder gezien, is een zeer bijzondere ervaring. En het is dan ook terecht, de vraagsteller wijst erop, pas voor het eerst lezen we dat weer in Handelingen 13 vers 9, dat Saulus vervuld was met de Heilige Geest. We hebben het dus eerst hier in hoofdstuk 9, met de Heilige Geest vervuld in 9 vers 17, en dan lezen we het voor het eerst pas weer in 13 vers 9, Saulus, die ook Paulus heet, vervuld met de Heilige Geest. Daar zegt Paulus dat op een heel kritiek moment, als hij deze tovenaar Elimas moet tegenstaan en moet elimineren. Daar is bijzondere kracht en genade van de Heilige Geest voor nodig. En die ontvangt Paulus ook. En het feit dat het hier zo bij staat, laat dus zien dat Saulus niet altijd vervuld was met de Geest. Dat is niet omdat hij zo'n zwak en gering zondig mens was, maar gewoon omdat die vervulling met de Heilige Geest een bijzondere zegen van de Heer is, die we nodig hebben, die we ook ontvangen, als we in het bijzonder tot een dergelijke dienst geroepen worden. In vers 52 van datzelfde hoofdstuk is dat net zo. De discipelen waren vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Hetzelfde vonden we in Handelingen 4, toen zij die bidstond hielden, naar aanleiding van de vervolgingen die tegen hen waren losgebrand, dan lezen we ook dat die discipelen vervuld waren met de Heilige Geest. Een bijzondere ervaring die zij toen in die samenkomst beleefden. Het werk van de Heilige Geest in de bekering, de verzegeling met de Heilige Geest, zodat de persoon van de Heilige Geest in ons komt wonen om altijd bij ons te blijven. Ten derde, bij bijzondere gelegenheden, de vervulling met de Heilige Geest. Nu is dan nog de andere vraag die nog overblijft. Deze eerste twee heb ik dus beantwoord daarmee, denk ik. Dan blijft er nog het enige onderscheid over met de uitdrukking vol van de Geest. Die uitdrukking vol van de Heilige Geest vinden we maar enkele keren. We lezen het bij de Heer Jezus in Lucas 4 vers 1. Direct na zijn verzoeking in de woestijn lezen we, vlak voor. Na zijn doop door Johannes lezen we Jezus vol van de Heilige Geest werd door de Geest geleid in de woestijn. We lezen hetzelfde ook van Johannes de Doper. Hij zou vol zijn van de Heilige Geest. En we lezen het ook van, daar vinden we de uitdrukking vervuld van de Heilige Geest. En ook trouwens bij zijn vader en moeder Zacharia en Elisabeth. Van alle drie lezen we in Lucas 1 dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Maar de uitdrukking vol van de Geest vinden we behalve bij de Heer Jezus, voor zover ik me op dit moment goed herinner, alleen bij deze twee godsmannen die daar genoemd worden in Handelingen 6, bij Stefanus en bij Filippus. In het algemeen wordt gezegd in 6 vers 3 dat ze zeven mannen moesten zoeken vol van de Heilige Geest. En dan staat het nog eens in het bijzonder in vers 5 van Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En dan staat het Barnabas, niet van Filippus, dat staat van Barnabas. Eerst nog in van Stefanus in 7 vers 55. Hij vol van de Heilige Geest, ook weer op zo'n belangrijk moment. En dan in hoofdstuk 11 lezen we het ook van Barnabas. Hij was een goed man, vol van de Heilige Geest, 11 vers 24, en van geloof. Aan de ene kant moet je van dat vol van de Geest niet iets uitzonderlijks maken, alsof de enige twee mensen op aarde die vol van de Geest waren geweest, afgezien van de Heer Jezus, deze Stefanus en Barnabas waren geweest. Dat zou overdreven zijn. Dat blijkt uit vers 3 van Handelingen 6. Deze zeven mannen moesten gezocht worden die vol van de Geest waren.